Vanavond gaan we met elkaar weer verder met het boek Prediker. U weet het inmiddels te vinden. Prediker, en we zijn aangeland in het 10e hoofdstuk. We hebben nog 2 te gaan. Er zijn 12 hoofdstukken in het boek Prediker. Prediker hoofdstuk 10, vers 4 tot en met 15. Gaan we met elkaar lezen en overdenken. Indien de toren van een heerser zich tegen u verheft, verlaat dan uw plaats niet, want gelatenheid voorkomt grote misslagen. Er is een kwaad dat ik zag onder de zon als een dwaling, die bij een machthebber haar oorsprong vond. De dwaas werd op de hoogste posten gesteld. Aanzienlijken en rijken in vernedering. Slaven zag ik te paard en vorsten te voet gaan als slaven. Wie een kuil graaft, zal erin vallen. En wie een muur doorbreekt, zal door een slang gebeten worden. Wie stenen losbreekt, wordt erdoor gewond. Wie hout klooft, loopt daardoor gevaar. Als het ijzer stomp is geworden en men heeft de snede niet gewet, dan moet men zijn krachten meer inspannen, maar het voornaamste om te slagen is wijsheid. Indien een slang bijt voor de bezwering, dan baat de bezweerder niet. Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf. Het begin der woorden uit zijn mond is onverstand en het einde van zijn spreken is verderfelijke domheid. De dwaas is het die vele woorden gebruikt. De mens weet niet wat er geschiedt. En wie zal hem te kennen geven wat er na hem geschieden zal? Het zwoegen van de dwaas mat hem af, omdat hij de weg naar de stad niet weet. Nou, weer zo'n mooi stukje. Natuurlijk is het heel goed om hier met elkaar eens over na te denken wat hier mee bedoeld zou kunnen worden. En zoals ik de vorige keer ook gezegd heb, het is altijd goed om naast dit gedeelte ook de Statenvertalingen te lezen, of de herziene Statenvertaling, om daar ietsjes duidelijkheid over te krijgen van wat er precies bedoeld wordt. Het eerste, daar staat in vers 4 die uitdrukking, verlaat dan uw plaats niet. Verlaat uw plaats niet. Er staat in de Statenvertaling, als de geest des heersers tegen u oprijst. Dat lijkt misschien nog een beetje moeilijker, maar het heeft niet zomaar te maken met een koning of een heerser, maar het heeft te maken met degene aan wie wij verantwoording schuldig zijn. Degene die gezag over ons heeft. Als deze persoon ons als het ware op het matje roept, ons als het ware ter verantwoording roept, of misschien ons vertelt dat we dingen verkeerd gedaan hebben, dat is hier eigenlijk hetgeen wat hier bedoeld wordt, ga er niet van je plaats weg. Met andere woorden, ontwijk het niet. Ren er niet voor weg, maar onderga het. Onderga het wanneer een meerdere jou vertelt van je hebt iets fout gedaan. Of wanneer een ander jou confronteert met je eigen fouten. Het is een heel groot gevaar dat wij dat niet wensen en dan rennen we gauw weg. Dan verlaten we onze plaats. En dan willen we ontkomen aan de terechtwijzing van iemand die boven ons gesteld is. Maar hier staat letterlijk het woordje in de nieuwe vertaling. Daar staat, want gelatenheid voorkomt grote misslagen. Daar eindigt dit vers mee. Gelatenheid betekent, laat het over je heen komen. Onderga het. Want God, die heeft er ook een bedoeling mee. Letterlijk staat er, in het Hebreeuws, staat er voor het woordje gelatenheid. Want gelatenheid, daar wordt letterlijk in het Hebreeuws het woordje gebruikt voor, het is een medicijn. Het is gezondmakend. Het is gezondmakend en dan staat er letterlijk, het stilt grote zonde. Het bewaart ons voor nog meer kwaad. Dus nogmaals, als de toren van een heerser, als de geest des heersers tegen u oprijst, wees dan niet bang, vlucht dan niet weg, ga niet weg van je plaats, maar onderga het. En leer daaruit en verlaat je plaats niet. Wees buigzaam. En vlucht er niet voor weg. Nou, het tweede wat hier naar voren komt in dit stukje, dat is dat het lijkt wel de omgekeerde wereld. De dwazen, hè, dat kunt u in vers 5 tot en met 7 lezen, de dwazen bekleden de hoogste posities. De slaven die rijden als vorsten op een paard. En de aanzienlijken, de rijken, die worden vernederd. En de vorsten, die lopen als een slaaf te voet. Het is de wereld op zijn kop. Maar er staat er wel achter, en daar heb je de Statenvertaling toch weer voor nodig, dan staat er in vers 7, de vorsten te voet gaan als slaven, en dan staat in de Statenvertaling achter, op aarde. Zo gaat het hier op aarde. Hier op aarde zijn de rollen vaak totaal omgekeerd. En als ik nou even moet denken aan dat laatste vers. De vorsten, staat er in vers 7, de vorsten gaan te voet als slaven. De aanzienlijke in vernedering. Waar moet u dan aan denken? Aan de Heer Jezus, hè? De vorst der vorsten was slaaf voor ons geworden. Hier op aarde. En het kan zomaar gebeuren dat juist hier op aarde de rollen helemaal omgekeerd zijn. Maar straks, in de hemel, dan lezen we dat degene die hier het minst geweest is, is daar het hoogst. Ik vind het zo'n mooi stukje als u dat heel even op wilt slaan in de Filippense brief, Filippense hoofdstuk 2, dat hele bekende stukje van de Heer Jezus die zich vernederd heeft. In Gods koninkrijk zijn de rollen precies omgekeerd. En we zien dat vandaag veelvuldig om ons heen, dat met name heel veel dwaze mensen de hoogste posities bekleden en graag hun eigen stemmen willen horen. En dat er soms maar heel weinig wijsheid te vinden is. Er staat hier in Filippenzen 2, vers 5. Filippenzen 2, vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde, het Goden gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf, en dan staat er in het Duits, dahin gegeven had, of ontledigd heeft, weggegeven, weggecijferd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is, en is in uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Hij heeft de gestalte van een mens, de gestalte van een dienstknecht, de vorst werd slaaf, en hij ging op een ezel. De allerhoogste werd de allerlaagste. En dat staat er zo mooi in vers 9. Daarom, heeft u wel eens je zou eigenlijk een streepje moeten zetten. Daarom, waarom? Omdat hij zich vernederd heeft. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Het is bij God precies andersom. In deze wereld de allernederigste. En in het koninkrijk bij God de allerhoogste. En dit gebeuren, dat wordt door Salomo geïllustreerd door vier voorbeelden. En die vier voorbeelden, als we weer teruggaan naar Prediker, die kunt u vinden in dat 8e en het 9e vers. Vier voorbeelden die Salomo gebruikt om dit principe duidelijk te maken. Het eerste, dat is natuurlijk een principe wat wij allemaal kennen. Maar ook de Nederlandse literatuur ook een gezegde vandaan gehaald heeft. Er staat in vers 8... Wie een kuil graaft, en daar hebben wij er in de Nederlandse literatuur iets bijgezet, voor een ander. Ja? Maar goed, wie een kuil graaft, valt er zelf in. Je denkt iemand te kunnen krijgen, maar de rollen worden omgekeerd. Hè? Snap je wat ik bedoel? Snap je wat de Bijbel bedoelt? De rollen worden bij God omgekeerd. Je denkt iemand in de val te krijgen, maar je valt er zelf in. Dit is trouwens een vers wat je ook terugvindt, we hoeven dat niet op te slaan. Maar in Spreuken 26 staat precies datzelfde vers. Wie een kuil graaft, valt er zelf in. Dat is de eerste illustratie. Tweede illustratie, in datzelfde vers, dan staat er. En wie een muur doorbreekt, zal door een slang gebeten worden. Nou, een muur doorbreken, u weet waarschijnlijk wel dat de gebouwen of de vestingen, die waren gemaakt van opgestapelde stenen. Die kun je nog steeds zien in Israël. Bijvoorbeeld de muur van Hiskia die daar gebouwd werd. Dat zijn stapelstenen. En wie een muur doorbreekt, dus wie die stenen weghaalt, dus wie als het ware de ander wil overwinnen, zal gebeten worden door een slang. Nou, het is bekend in de geschiedenis dat die slangen, ook in Israël, zich juist ophouden tussen die stenen. En als je die stenen wegbreekt, dan ben jij de eerste die aan de beurt is als de slang bijt. Dus dan worden de rollen weer omgekeerd. Je denkt een ander te kunnen overwinnen, maar je wordt zelf overwonnen door de slang. Je wordt zelf gebeten. Dat is het tweede voorbeeld wat hier gebruikt wordt. Een derde voorbeeld wat Salomo hier gebruikt. En dan zie je eigenlijk dat Salomo zomaar die wijsheid paraat heeft en daar vier voorbeelden van geeft, van dit systeem. Het derde voorbeeld is in vers 9. Wie stenen losbreekt, wordt erdoor gewond. Daar heb je ook weer een klein beetje de Statenvertaling voor nodig en andere vertalingen. Daar wordt letterlijk gezegd, wie stenen niet losbreekt, maar wie stenen verlegt. Wie stenen verlegt, wordt erdoor gewond. Heeft u enig idee wat daarmee bedoeld wordt? Wie stenen verlegt, wordt erdoor verwond. Of wie stenen verzet, wordt erdoor verwond. Laten we eens een voorbeeld halen uit Deuteronomium 19. Deuteronomium 19. Deuteronomium 19, vers 14. Dan zult u het misschien wel een klein beetje gaan begrijpen. Er staat in Deuteronomium 19, vers 14. Gij zult de grensscheiding van uw naaste, die de voorvader hebben vastgesteld, niet verleggen. Hoe werd die scheiding aangegeven? Door een grote steen die ergens neergelegd werd. Hè? Als je in het Amstveen komt, dan zie je nog steeds die grensstenen, die Duitse grenspalen. Nou, hier staat, die moet je niet verleggen. Datzelfde vind je ook in Deuteronomium 27, vers 17. Deuteronomium 27, vers 17, daar staat, vervloekt is hij die de grensscheiding van zijn naaste verlegt. Zie je dat staan? Nou, dit is eigenlijk hetgeen wat hiermee bedoeld wordt, wie stenen verlegt of verzet. Wie dus dat inpikt wat van een ander is, die zal er zelf door verwond raken. Je zult er zelf schade door lijden. Dat is het volgende voorbeeld wat hij gebruikt. En dan het vierde voorbeeld wat hij gebruikt, dat is, wie hout klooft, loopt daardoor gevaar. Nou, degene die wel eens een blokje hout kloven, die weten altijd van, jongens, kinderen uit de buurt, het hout kan soms alle kanten opspringen, je loopt zelf gevaar. Hout kloven heeft te maken met scheiding brengen, iets kapot maken. En het is enorm vermoeiend. Dat is eigenlijk hetgeen wat hier ook staat in het stukje, loopt daardoor gevaar. Een andere vertaling is, loopt daar staat letterlijk, in het letterlijke staat in het Hebreeuws, loopt daardoor warm. Loopt daardoor warm. Nou, als je eventjes wil zweten, dan moet je dat gaan doen. Je wordt warm en je wordt uiterst vermoeid door dat houtkloven. Houtkloverij, er wordt zelfs in de Bijbel over kloverij nog iets heel wonderlijks gezegd. U moet het maar eens opslaan in 1 Timotheus 6, daar heeft Paulus het ook over kloven, maar dan op een andere manier. In 1 Timotheus hoofdstuk 6 vers 4, misschien vers 2b of vers 3 te beginnen, leer en vermaan in deze zin, 1 Timotheus 6 vers 3, indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer der God vrucht, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet. En hij heeft een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lastering, kwade vermoedens en geharwar, bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen. Nou, hier is sprake van haarkloverij. Iemand die altijd uit is om de ander kapot te maken. Of het is uitermate vermoeiend en je komt er zelf door om uiteindelijk. Nou, dat zijn de vier voorbeelden die Salomo gebruikt, waaruit duidelijk naar voren komt hoe het systeem in deze op aarde werkt. Volkomen andersom. Maar straks in de hemel zal het rechtvaardig zijn. Het volgende wat Salomo hier in het stukje zegt, en dat is natuurlijk heel begrijpelijk, hij gebruikt in hele, toch wel hele duidelijke voorbeelden. In dat tiende vers, daar spreekt hij over, als het ijzer stomp is geworden, hij gaat dan eventjes door over het kloven, als het ijzer stomp is geworden en men heeft de snede niet gewet, dan moet men zijn krachten meer inspannen, maar het voornaamste om te slagen is wijsheid. Ooit wel eens gehakt met een botte bijl? Het is enorm vermoeiend. Je denkt heel wat te bereiken, maar niets is teleurstellender en vermoeiender dan werken met een botte bijl. Er staat hier dat wij, er wordt hier gesproken over een, er staat hier een stompe hakbijl, afgestompt. Nou, ik denk dat het zomaar kan gebeuren ook in ons leven, dat je soms zomaar in je leven afgestompt kunt worden, niet meer scherp. Niet meer scherp in je denken. Scherp betekent niet vijandig, maar helder. Scherp in je denken, scherp in je doen en laten. Hoe worden we, of je zou je ook kunnen vragen, hoe houden we ons scherp? Hoe houden we ons scherp in deze wereld, zodat wij bruikbaar zijn en nuttig zijn en goede dingen kunnen doen in deze wereld. Hoe houden we onszelf scherp? En het gevaar is dat je als christen ook heel makkelijk afgestompt kunt worden en niet meer zo scherp bent in je denken en scherp bent in je doen en laten. Nou, ik denk, er staat hier in het stukje, we hebben de snede niet gewet. Ja, we hebben niet geslepen. We hebben de snede niet gewet. Ik denk dat het alles te maken heeft met hoe houden we ons scherp. We houden ons scherp door de werking van Gods geest in ons. En door het woord, de Bijbel zelf, waarvan we kunnen lezen. Het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dat woord houdt ons scherp. Dat woord dat wet ons. Dat woord dat slijpt ons. En dat woord dat maakt ons bruikbaar, geeft ons leven effect. En anders zijn het krachtinspanningen die totaal geen vrucht dragen. En daarom staat hier ook, wijsheid is het voornaamst om te kunnen slagen. En wijsheid is niemand anders dan Christus zelf en zijn woord. Dan gaan we nog iets verder. Er staat nog meer in het stukje. Er staat in vers 11, indien een slang bijt voor de bezwering, ja, dan baat de bezweerder ook niet. Dan kan een bezweerder kan daar ook niets meer aan doen. Dan is het kwaad al geschied, ja toch? Als een slang al bijt voordat hij bezweerd werd. Nou, misschien zegt u van bezweren. Inderdaad, in het Midden-Oosten, in de tijd van de Bijbel, in de tijd van het Nieuwe Testament, was slangen bezweren iets wat heel veel voorkwam daar. Als u bijvoorbeeld in Pergamum komt, we hebben ook de brief aan Pergamum, hè, in het boek Openbaring. Dat is de derde brief die daar geschreven staat. En van Pergamum lezen we daar waar de troon van Satan is. Daar was de troon van Satan in Pergamum en daar was ook een gemeente. Nou, de troon van Satan zou kunnen slaan op het feit dat daar het altaar was van de oppergod Zeus. Als u in Berlijn komt, dan kunt u daar nog het Pergamum Museum bezoeken. Met restanten van het altaar van Zeus uit Pergamum. Dat zou dus kunnen zijn de troon van Satan. Maar in Pergamum had je ook de Asclepios Soter tempel. Daar komt ons woord vandaan Asculaap. Asculaap, dat is het slangetje wat dokters, met name vroeger, vandaag niet zo heel veel meer, maar op een auto hadden staan. Daar was een hele cultus in Pergamum waar slangen bezweerd werden. En waar ook christenen zomaar in een slangenkuil gegooid werden. Dat gebeurde regelmatig in Pergamum als straf, als veroordeling. Daar in Pergamum vond je dus heel duidelijk een stukje slangenverering en bezwering vond daar plaats. Wat wordt daar nu met name mee bedoeld? Salomo gebruikt daar een voorbeeld van zijn tijd, maar wat moeten wij daarmee? Nou, ik denk dat het alles te maken heeft met bijvoorbeeld Psalm 140. Psalm 140, daar staat een vers dat ook Paulus aanhaalt in Romeinen hoofdstuk 3, waarin de mens veroordeeld wordt voor God en als zondaar gezien wordt. En een van die versen staat dus in Psalm 140 vers 4 over mensen met woorden, met dat wat ze zeggen. En dan staat er, zij hebben hun tong gescherpt als een slang. Adderengif is onder hun lippen. Wordt hiermee een slang bedoeld? Nee, daar worden mensen mee bedoeld. Daar worden wij mensen mee bedoeld. Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Is het niet zomaar dat, als we dan nog eventjes een vers daarover opslaan in het Nieuwe Testament, na de Hebreeënbrief heb je het boekje Jacobus. Hebben we een tijdje geleden helemaal doorgenomen. In Jacobus hoofdstuk 3 wordt geschreven over de zonde van de tong. over dat wat je kunt aanrichten, wat voor venijn er zit soms in een woordje, of in een uitspraak, of in een reactie van ons. En dan staat er in vers 8 van Jacobus 3, maar de tong van een mens kan geen mens bedwingen. En dan staat er, zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Nou, wat hebben we hier gelezen? Indien een slang bijt voor de bezwering. Wat wordt er daarmee bedoeld? Voor de bezwering. Zou er een mogelijkheid zijn dat wij op de ene of andere manier beïnvloed worden door wie? En dat wij niet meer dat venijn in onze tong hebben. En op een andere manier met elkaar spreken. Kijk, als wij al spreken en we richten met onze opmerkingen zoveel pijn aan, dan kan degene die ons kan veranderen, ja, niets meer doen. Want kwaad is al geschied. Dat wordt hier bedoeld. In de Statenvertaling staat letterlijk, hier staat, indien een slang bijt voor de bezwering, en dat laatste stukje, dan baat de bezweerder niet. Dan maakt het niks meer uit wat die bezweerder doet. In de Statenvertaling staat dan blijft er niets meer over te doen door de allerwelsprekendste. De allerwelsprekendste. Wie is de allerwelsprekendste die ooit hier op aarde geleefd heeft? Dat is de Heer Jezus zelf. Toen hij sprak, zei hij, deze woorden hebben we nog nooit gehoord. We hebben nog nooit iemand zo horen spreken. Jezus is degene die het allermooiste kan spreken. En hij, klinkt misschien een beetje gek wat ik nou zeg, maar hij wil ons bezweren. Hij wil ons veranderen in ons spreken. Dat er niet meer dodelijk venijn is in onze mond. Begrijpt u wat hier staat? Dat is eigenlijk hetgeen wat Salomo hier bedoelt en wat vervuld werd in de Heer Jezus. Mag hij ons spreken, onze opmerkingen, ons spreken veranderen. Er staat ook letterlijk in de Bijbel, geen liederlijk woord komen uit uw mond. Hè? Waarom? Als Gods geest de heerschappij heeft over ons leven, dan gaan we anders spreken. Dan gaan we anders praten. Dan zullen we andere woorden gebruiken. En daarom staat er ook direct achter, in vers 12 tot en met 14, de woorden uit de mond van een wijze zijn innemend. Zie die koppeling? Dat hoort bij elkaar. De woorden van een wijze zijn innemend. Aangenaam wordt er gezegd. De woorden van de dwaze zijn verwoestend. Dat is het eerste. Verderfelijke domheid, dat is het tweede. En het derde staat, de dwaas in vers 14, is het die veel woorden gebruikt. Veelheid van woorden. Goedkope woorden zou je kunnen zeggen. Dat is een heel andere manier. Zoals God spreekt, misschien wel goed om dat even op te slaan uit Psalm 19. Daar wordt gesproken over de woorden van God zelf. In Psalm 19, daar staat, Psalm 19... Daar wordt over de Bijbel, daar wordt de Bijbel op 5 manieren beschreven. In vers 8 gaat het over de wet. De derde zin, de getuigenis des Heren. Vers 9, de bevelen des Heren. Iets verder in vers 9, het gebod des Heren. En dan vers 10, het middelste stukje, de verordeningen des Heren. Daar wordt overal bedoeld het woord van de Heer. De woorden van de Heer. Nou, wat lezen we? De wet des Heren is volmaakt. Ze verkwikt de ziel. Getuigenis des Heren is betrouwbaar. Schenkt wijsheid aan onverstandigen. De bevelen des Heren zijn waarachtig. Ze verheugen het hart. Het gebod des Heren is louter. Het verlicht de ogen. De vreze des Heren is rein. Voor immer bestendig. De verordeningen van de Heer zijn waarheid. Al te gade rechtvaardig. Vers 11. Kostelijker zijn ze dan goud. Ja, dan veel fijn goud. Zoeter dan honing. Ja, dan honingzeem uit de raad. Zo spreekt God. Dat betekent niet altijd dat het allemaal lieve woordjes zijn, maar wel waarachtige woorden. Uit liefde. Uit liefde. En dat is zo mooi. Laat uw wijze van spreken aangenaam zijn, zegt Paulus. Tot slot. Laatste zinnetje in vers 15. Het zwoegen van de dwaas mat hem af, omdat hij de weg naar de stad niet weet. Zwoegen zonder richting in je leven is afmattend. Maar als je de weg naar de stad weet, de weg naar de uiteindelijke stad, ik vind het zo duidelijk van Abraham. Abraham heeft heel wat gezocht in zijn leven, maar van Abraham staat er, hij keek uit naar de stad. De stad met de fundamenten. Al ons zoeken heeft waarde als we weten waar het naartoe gaat. Wat de richting is. Waar we uiteindelijk terechtkomen. Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zoeken de bouwlieden. Als God geen richting geeft aan ons leven. Waarvoor doe ik het dan? Dan mat je je alleen maar af. Maar wat is het mooie, dat God richting geeft aan dat wat we doen. En dan zal hij ons zegenen. Mag hij richting geven, ook zo in ons leven.